Groeien, groeien, groeien. Dat is de vraag die marketeers vaak krijgen. Hoe groeien we zo snel mogelijk? Ronald Jansen keert de vraag om. Waarom groeien bedrijven niet? Jansen, oprichter van Mark Stronger, adviseert zelf al jarenlang bedrijven over groei. Vandaag spreekt hij op de NIMA Marketingdag een nieuwsgierige zaal toe. Als ze allemaal naar zijn adviezen luisteren, is de Nederlandse economie gered. Maar waarom groeien merken niet? En waarom moet ik me daarop richten en niet gewoon op de vraag hoe merken wel groeien? Ronald Jansen gaat antwoord geven.
SRM en NIMA presenteren Marketing Break. De leukste marketingpodcast van Nederland. Presentatie door Karel Zwaan.
Welkom bij Marketing Break, de podcast van SRM en NIMA. Opgenomen tijdens de NIMA Marketingdag 2021. Ronald, je presentatie gaat over de vraag waarom bedrijven niet groeien. Maar hoe zit het met de groei van je eigen bedrijf? Wil het een beetje lukken?
Nou, dat is een hele leuke vraag natuurlijk. Goedemorgen trouwens, Karel. Wij zijn net begonnen. Het is een start-up, zoals dat zo mooi heet. Maar ik heb natuurlijk wel al best wel wat jaartjes ervaring in het ondernemen. Hè. Dus 25 jaar geleden ben ik begonnen met het bureau DVJ Insights.
Ja.
En eigenlijk wat we daar hebben toegepast, dat is ook wat ik bij bedrijven heb gezien die ook succesvol waren. Ik heb ook heel veel dingen gezien bij bedrijven die wat minder succesvol waren. En ja, dat wat je leert, hè, niet alleen via opleidingen, maar ook wat je in de praktijk ziet, wat wel of niet werkt. Ja, dat hebben we natuurlijk ook voor dat bureau toegepast en willen we ook weer voor Mark Stronger gaan toepassen. En dat zit hem toch vooral erin dat is ook zeg maar de aanpak van Mark Stronger. Dat we heel sterk geloven, overtuiging hebben, maar buiten dat ook bewijs hebben dat organisaties met name groeien en marketing daar een prominente rol in kan spelen als je vertrekt vanuit een business context. Dus niet vanuit een marketingdoelstelling of vanuit marketingmiddelen, maar echt gewoon even een stap terugzet naar wat zijn nou de bedrijfsdoelstellingen en hoe ga ik daar handig op inspelen met marketing, om het maar even heel simpel te stellen. En dat hebben we inderdaad met DVJ gedaan. En dat gaan we ook met Mark Stronker op die manier doen.
Ja, want een van de dingen waarvan je zegt, er is een aantal dingen waar marketeers mee zouden moeten stoppen. Kun je daar voorbeelden van geven?
Nou, kijk, er is natuurlijk al, vorig jaar stond hier Willem Albert Bol te vertellen over wat er allemaal mis was in marktonderzoek en hoe marketeers zichzelf aandoen. Ik ben dat ook heel veel tegengekomen in heel veel onderzoek. De laatste 5-6 jaar bij DVJ ben ik best druk geweest met allerlei marketinggerelateerde onderzoeken. Door de Brand Growth Study van DVJ zelf. Maar ook door onderzoeken voor NIMA, voor IAB. Voor heel veel commerciële partijen ook, dus de publishers. En daar zie je eigenlijk zeg maar, best wel een patroon in ontstaan. In wat marketeers goed doen en minder goed doen. En er gaat natuurlijk ook heel veel goed, hè, laten we wel wezen. Het glas is of half leeg of half vol. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar wat er echt beter kan, is ook weer zeg maar, terug naar de business KPI's. Dus we zien heel duidelijk uit al die onderzoeken, en Mark Stronger heeft zijn eigen benchmarkonderzoek nu gelanceerd, maar daar zien we hetzelfde patroon in terug. Namelijk, marketeers moeten zich veel bewuster zijn van business KPI's. En daar ook een rol in gaan spelen. He, eigenlijk wat we vanochtend hoorden bij de keynote, de opening vanochtend van Barda. Be brave. Maar ik denk dat het verder gaat dan be brave. Dat je echt op inhoud met elkaar, zeg maar, vanuit die business context marketing moet gaan invullen.
He. Ja, maar ik zit naar je te luisteren, hè, dat marketeers terug naar business doelstellingen moeten. Maar ja, ik val bijna van mijn kruk af. Ik bedoel, dat is toch een no-brainer. Dat
zou je zeggen, ja.
Maar wat kom je tegen?
Nogmaals, in de praktijk kom ik tegen, vanuit de onderzoeken kom je tegen, is dat marketeers tot op zeg maar, de hoogste lagen zich heel erg druk bezighouden met de P van promotie. En misschien nog een stukje het product. En al in mindere mate distributie of pricing strategieën. Laat staan de strategie erboven waar zo'n strategie op gebaseerd is. En natuurlijk wordt er onderzoek gedaan, maar laat ik zeggen, de verhouding tussen meer strategisch en tactisch marktonderzoek, ik weet niet of die 80-20 is, maar weet je, daar zit wel een issue.
Ja, en wat je dan van marketeers, hè, want ik herken natuurlijk wel wat je zegt, maar wat ik van marketeers hoor, is dat ze toch ook wel worstelen met de vraag hoe ze weer in de positie komen om over die andere terreinen, zoals pricing, zoals product, distributie, om daar weer echt gesprekspartner van een directie of een raad van bestuur te worden. Herken jij dat ook?
Zeker. Ik denk, we kunnen het heel uitgebreid hebben over de skills van een marketeer. Of hoe jij, wat je rol en verantwoordelijkheden zijn in het bedrijf. Wat me net vanochtend ook weer aansprak hier op Marketing Day was dat Barda eigenlijk het heel simpel houdt. Dus begrijp wat er in de board leeft. Dus begrijp hoe een CEO en een CFO naar een organisatie kijken. En dat zit eigenlijk heel simpel op kosten of op revenues. En als je dat begrijpt en als je daar een bijdrage in die discussie kan spelen, goed onderbouwd, met cijfers, met bewijs, dus evidence-based, dan creëer je eigenlijk zelf die rol daar waar de echte beslissingen worden genomen. Daar waar het kader wordt geschetst ook voor marketing. En dat gaat letterlijk over een andere taal. Dan ga je niet met attribution en alle marketing slang de board in. Die hebben daar niet zo heel veel mee. Die willen gewoon weten, wat is de bijdrage van marketing? Maar daarmee claim je ook, wat is jullie bijdrage? Wat is mijn kader om het spel te spelen?
Ja, dus wat je zegt is van, marketing is een beetje in zijn eigen onzin gaan geloven. Gedurende de loop der tijd. Dus ze moeten meer business taal gaan spreken. Meer gewoon puur, wat willen we hier bereiken? Hoe gaan we dat doen? En vervolgens kun je daar je vak voor inzetten.
Nou, dat is een van de oplossingen. Maar in ieder geval een van de verbeterpunten die we bij heel veel bedrijven zien. En dat is eigenlijk al het startpunt. Nou, en vervolgens zie je ook, hebben we nu ook met de nationale marketing benchmark van Mark Stronger vastgesteld, dat er ook nog heel wat te verbeteren valt op de regie. Dus als je het kader met je board hebt vastgesteld, en je weet wat voor strategie je daarbij passen, dan zie je bij heel veel bedrijven eigenlijk al fout gaan bij de regiefunctie die vervolgens een marketingleider heeft. Dus bewaak nou dat kader waarbinnen het moet gebeuren. We hebben vanuit het benchmarkonderzoek gezien dat 29% van de marketeers die aan dat onderzoek hebben meegedaan aangeeft dat zij de regie hebben over merk en strategie. Beeld je dat even in. Ja. 60% heeft dus geen of gedeeltelijke regie. En die regie ligt dan heel vaak buiten de deur. Dus dan zien we ook, dat hebben we ook gevraagd, zie je een waaier aan bureaus die zeg maar die regierol claimen te hebben. Maar er springt er ook niet één uit. Dus dat betekent dat er, het ligt overal en nergens.
Maar begrijp ik nou goed dat er veel marketeers zijn die eigenlijk een regierol zouden moeten pakken, maar die dat uitbesteden aan bureaus? Of is dat niet wat je zegt?
Ja, dat is uitbesteed aan bureaus. Of omdat je daar niet sterk genoeg in bent, intern en extern, wil iedereen wel zijn punten scoren.
En hoe begeleid je dan? Om het heel concreet te maken. Hè? Stel je voor, ik zit tegenover jou en jij, nou, stap 2, ja hoor, het is de regie die jij niet heel goed, of die ik niet goed pak. Wat adviseer je me dan? Hoe ga je me dan helpen?
Nou, Mark Stronger is we hebben natuurlijk ook goed gekeken naar het advieslandschap. Welke bureaus zijn er allemaal al en wat doen die? Maar overal, wat doen ze niet? Ja. Dus ook hier weer, start met een goede diagnose. Wat is onze context van het nieuwe bureau? En wat je eigenlijk ziet is dat er wordt heel veel verteld en herhaald hoe het moet. Maar er wordt niet echt geholpen. Een van die hulpmiddelen die wij willen aanreiken, en we zien onszelf ook meer als coach. Ja. Wij hoeven het niet te doen. Wij zijn geen onderdeel van dat team. Maar we willen heel graag helpen om dat team, het marketingteam waar wij voor werken, beter te maken. Dat kan op persoonlijk vlak. Dus er zitten mensen in ons team weer die de skills hebben om te trainen. Maar dat kan ook met tips en tricks over hoe je die regie kan pakken. De benchmark helpt daarbij. Dus we moeten eerst vaststellen, is er überhaupt een probleem met de regie? Maar dat zit in een heel praktische dingen. Als de regie met name bij een creatief bureau ligt, dan zie je heel vaak dat het, dan wordt er wel onderzoek gedaan en er zijn allerlei data uit de markt. En dan op basis daarvan wordt er weer een plan getrokken, een briefing geschreven. Als je die briefings bekijkt, dit is wel een heel praktisch voorbeeld hoor. Maar als je die briefings bekijkt, heb ik zo vaak meegemaakt, vanuit mijn rol als marktonderzoeker, dat we een pretest hebben gedaan of daarvoor nog met big idea testing. En je kijkt vervolgens naar een briefing en je denkt van wacht even, we hebben toch iets onderzocht. We weten toch waar de creatie aan moet voldoen, wil het succes gaan kunnen krijgen. En je kijkt vervolgens naar die briefing. Het is eigenlijk echt sla je stijl achterover.
Lost in translation, zeg maar.
Het is ergens gaandeweg kapot gepolderd. Of iemand heeft daar weer zeg maar uit die onderzoeksresultaten zijn of haar ding gehaald, waardoor een briefing een kant op gaat. Waarvan je denkt, ja maar wacht even. We hebben toch echt andere zaken blootgelegd. Nou, het is maar even een voorbeeld. Maar zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waar nogmaals, het nieuwe bureau echt ondersteunend in wil zijn. En begeleidend in wil zijn. En dat we geen prominente rol krijgen in dat bewaken. Maar dat het bewustzijn aan onze opdrachtgeverskant er langzaam maar zeker gaat komen. En dat we op enig moment ook weer uit beeld zijn.
Het klinkt echt wel als een ja, purpose is natuurlijk een platgetreden woord. Maar het gaat je wel aan het hart.
Nou ja, weet je, als je 25 jaar afscheid neemt van je eigen bedrijf. Dan doe je omdat je een verdomd goede reden hebt. En ik, ja, sowieso was ik toe aan iets nieuws. Maar ik was hier al mee bezig. Vanuit mijn werkzaamheden als marktonderzoeker. En frustratie is een groot woord. Maar toch was het dat wel een beetje. Dus het is wel voortgekomen uit zeg maar, al die ervaring van de afgelopen 20, 25 jaar die ik heb opgedaan vanuit dat onderzoek. Met name de laatste 5 jaar met heel veel marketeers. Hè, met CMO's vanuit Brand Growth heeft DVJ interviews. Dat deed ik gewoon aan mee. Super leerzaam. We hadden natuurlijk grootschalig onderzoek. Maar ik vond wel dat we er. Ja, dat ik er iets mee moest doen. Dat ik er bedrijven mee moest helpen. Of marketeers mee moest helpen.
Ja.
En dat kon op deze manier het beste. Dus met een apart bedrijf, met een nieuw bedrijf. Ja. Nee, dat klopt. En je bespeurt heel veel enthousiasme.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb er onwijs veel zin in. Ja, zeker.
Ja. Mooi om te zien. Ja. Wat zijn nou mooie vragen waarvan je zegt van, oh ja, daar wil ik mijn tanden in zetten. En want we hebben het gehad over groei, je bent net begonnen. Maar je hebt natuurlijk een soort wishlist waar je naartoe wil. En er hoeft geen bedrijfsnaam te zijn, maar het kan een soort vraag zijn of een whatever.
Nou, in alle eerlijkheid, natuurlijk is het mooi om een wensenlijstje van merken te hebben waar je voor mag werken. Maar ik ben er ook wel waakzaam voor. Dat zijn al snel de usual suspects waar iedereen voor wil werken. Mm-hmm. Ik neig toch te zeggen, ik vind het probleem, de uitdaging van een bedrijf, groot of klein, start-up of zwaar consoliderend en op marktaandeel behoud. Elke marketinguitdaging vind ik eigenlijk interessant en heeft zo zijn eigen dynamiek. En maar wat we daar vanuit zeg maar die problematiek en aan welk type merk of bedrijf die is gekoppeld aan toegevoegd hebben, is continu te kijken van, jongens, hoe zit die context van dit bedrijf in elkaar? Dus waar worden de besluiten genomen? Is het een bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland of zit het elders? Hebben we te maken met aandeelhouders die heel veel macht hebben? Of franchise-nemers die flinke stempel drukken op hoe marketing eruit ziet? Al dat soort zaken, die context. Vervolgens kijken we heel erg naar de strategie. En hoe je van de context waar je als marketeer nou een keer mee te maken hebt, hoe je daar tot de juiste strategieën kan komen. Er zijn vaak maar een paar smaken die dan overblijven. Als je één keer de context weet.
En daar dan als business coach zeg maar naast blijven vliegen.
Ik wil er gewoon bij helpen. Ja. En ik hoef daar geen onderdeel van te zijn. Maar ik wil er wel echt gebruik van maken met wat we al weten. Wat ik zo vaak heb zien gebeuren. Nogmaals in positieve zin en minder positieve zin. Om daarin te ondersteunen. Daarbij te coachen. Ja. Maar het bedrijf moet het wel zelf doen.
Ja, want je zei net, hè, toen we het hadden, toen je die benchmark introduceren, zei je als introducerende zin van, er gaan natuurlijk ook veel dingen goed. En ik dook natuurlijk meteen op wat er niet goed gaat.
Ja.
Maar wat zijn nou dingen waarvan je echt positief verrast was? Waarvan je zei van, nou, dat hebben we in ieder geval als vak goed voor elkaar.
Nou, ik denk toch de ontwikkelingen van de laatste jaren, data-driven. En ik zie gelukkig steeds meer voorbeelden om me heen dat er meer en meer bedrijven zijn die daar heel goed gebruik van maken. Je hebt natuurlijk de top 100 lijst van marketeers. Daar zitten heel veel voorbeelden in van bedrijven die prima in staat zijn met alles wat ze vergaren aan kennis en kunde en data, et cetera. Die prima in staat zijn om dat om te turnen in succes. En die ook zeg maar, in COVID-tijd prima in staat zijn om door te groeien. Het kenmerk daarvan wel is, hè, want ik heb daar een korte analyse van gemaakt. En daar kunnen we ook alleen maar weer van leren als marketeers, is dat het percentage ondernemers in die lijst is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid.
Ja.
En kennelijk zijn dat toch mensen die, en het is ook wel weer makkelijk te verklaren, want als je de baas bent, dan heb je ook, de macht om dingen gewoon te doen omdat je vindt dat ze moeten. Maar als je even nog inhoudelijk kijkt, zie je daar ook wel zeg maar, wat patronen in ontstaan. En de ondernemer heeft gewoon de gave, de kennis en de kunde om context, strategie en uitvoering, implementatie, om daar heel snel mee te kunnen schakelen. Dus die, die, die hebben dat spel prima in de handen. Dus ik denk, dat is voor mij een verklaring. Althans, ja, verder dan die analyse. En ik heb natuurlijk met meerdere van die mensen mogen praten. Maar die zijn daar perfect toe in staat. Maar dat is eigenlijk een eigenschap die je ook veel meer bij een CMO, bij een marketeer terug zou willen zien.
Ja, want vertaal ik het dan goed als ik zeg dat je vindt dat marketeers eigenlijk veel meer over de onderneming zouden moeten nadenken alsof het hun Absoluut. Eigen onderneming is.
Absoluut.
Ja, dus het ondernemerschap.
Weer, het is niet alleen ons onderzoek. Barde kwam ook met een onderzoek aan. En daar werd ook in de zaal nog eventjes prikkelend gevraagd. Wat doet er nu echt toe? Zijn het de marketing skills of is het de organisatie? Nou, en heel duidelijk, de organisatie is veel belangrijker om daar meer van te weten over wat er speelt. Hè? Dus dan de skills. Ik denk dat de skills moet je ook niet uitvlakken. Maar ik snap zijn punt.
Ja. Hè? Hey, en ik kan me voorstellen, hè, want je zegt, we zitten zo achterloos over wat dingetjes te praten. Maar als je er echt even bij stilstaat, heeft het best wel wat impact. Hè? Van, ja. Die marketeer moet best wel een bocht gaan maken. Maar ja, op het moment dat je hè, de profeet bent die dat gaat vertellen, om je maar gelijk even in hele grote schoenen te zetten. Dan kan me ook voorstellen dat je wat pushback van mensen krijgt. Zijn er ook wel mensen die zeggen, joh, dit valt wel mee. Ik zie dat heel anders. Of ben je dat nog niet tegengekomen?
Ja, tuurlijk. Er zijn marketeers die denken dat het allemaal meevalt. Dat het storm in glas water is. Maar ik denk dat toch echt de minderheid is. Ik denk dat marketeers oprecht, het is niet voor niks hier zo druk, die willen echt oprecht vooruit. Of Willem Albert zei het zo mooi vorig jaar, dapper voorwaarts.
Ja.
Ze willen leren, ze willen verbeteren. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar het heeft me er ook van overtuigd dat, en dat zie je heel veel op congressen, mensen die continu maar blijven herhalen hoe het moet. En ik heb een paar jaar geleden zat ik bij een congres. Toen had Scoopy Byron Sharp naar Nederland gehaald. En Sharp hield zijn verhaal. Het verhaal wat we allemaal kennen.
Ja.
Dus met allemaal de meest grote merken. Fantastische merken. En, ja. En de kenmerken die merken hebben. Waardoor ze groot zijn geworden. Nou, het verhaal hebben de meeste marketeers nu wel gehoord. Of ze het ook echt begrijpen is een tweede, maar de meeste hebben het gehoord. Maar wat me het meeste trof was dat op enig moment, toen Byron klaar was met zijn verhaal, stond er een man op en zei, meneer Sharp, ik heb uw boek ongeveer 3-4 keer gelezen. Van voor naar achter en weer terug. Ik ben een start-up, ik breng saus op de markt. En ik heb eigenlijk, ja, tot nu toe, met alles wat ik weet en geleerd heb uit uw boek, heb ik nog weinig succes. Kan ik weinig stappen maken. Waarop Sharp antwoordde, ja, maar ja, als je mijn boek gebruikt als handleiding voor hoe je moet groeien, dan heb je het niet begrepen, want daar heb ik het niet voor geschreven. En ja, toen hoorde je toch wel wat geroezemoes door die zaal.
Want het heet How Brands Grow, toch? Jeetje. Dat is de titel.
Ja. Ja. He, dus er wordt een verwachting gecreëerd. We halen de goeroes naar ons toe, de Ritsons, de Lesbinets. En tuurlijk, als je het leest, dan denk je, ja, zo moet het, zo moet ik het doen.
Ja.
En de dag later kom je terug op je bedrijf. En je denkt van, hoe ga ik dit even ritselen hier in dit bedrijf?
Ja, nee, want het boek van Sharp, voor de mensen die luisteren en denken, ik heb het nog niet gelezen. Het is aardig om te lezen, je moet het zeker doen. Maar dat hele verhaal van Always On, ja, dat is inderdaad makkelijk als je 10 miljoen budget hebt. Terwijl als je snackbar de gebroken satéstok bent, dan heb je toch een heel ander verhaal te vertellen met je Always On en het haakje vinden en altijd aanwezig zijn.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Kijk, ook hier weer. Weet je, wij zijn wel geneigd, en ik schaar me even bij de marketeers. Ik heb daar ook last van. Alle nieuwe termen vinden we onwijs interessant. Gaaf, always on, mooi, ga ik ook doen. Want er is een logica achter. Hè? Ja. Ik moet continu met mijn merk in beeld zijn. Omdat ja, je wilt niet te ver wegzakken. Het is me nou wel duidelijk dat je als merk gewoon eigenlijk het liefste continu een fantastische breinpositie wil hebben. Dus gaan we always on. Nou, ik kan je verklappen uit mijn onderzoekspraktijk. Is dat, ik heb natuurlijk ook heel veel tracking gedaan, veel vermerken. En dat soort aspecten die een Sharp heeft aangehaald. Hè, het hebben van een stevige breinpositie, de juiste merkassociaties, et cetera. Als je dat zo klakkeloos gaat toepassen, dan kom je nog wel eens bedrogen uit. Dus dan denk je dat je always on bent. En maar als je dan vervolgens kijkt naar, oké, maar is het ook voldoende geweest om echt continu een bepaalde breinpositie te hebben? Nou, dan heb ik eigenlijk heel veel voorbeelden waarin dat niet lukt. Dus dat je onvoldoende inzet hebt. Of de juiste dat het ontbreekt aan de juiste middelen om continu online te zijn. Wat je veel in de praktijk ziet is dat, laat ik zeggen, meer de traditionele media, dus de RTV, wordt ingezet om nog eventjes het bereik te boosten.
Ja.
En dat we always on gaan door dan vervolgens online dat door te trekken. En dat kan ook prima werken, daar heb ik ook heel veel voorbeelden van. Maar als je dat niet op de juiste manier doet, dan denk je dus aan de hand van de boeken van Sharp en ook Lesbinet over de long en de short, dan denk je dus dat je gewoon heel, heel goed bezig bent. Maar als je net even iets verder kijkt, en dat het toch niet klopt. En dat het uiteindelijk niet bijdraagt aan uiteindelijk weer die merkgroei. En wie staat er dan in je nek te hijgen? De CFO.
Ja.
Want die denkt van, ja, maar jongens, we hebben toch meer geld uitgegeven. En, want we zouden always on. Want dat zou ons daar brengen waar de Coca-Cola's en de, nou ja, al de partners van Ehrenberg zo groot mee zijn geworden. En dan kom je toch bedrogen uit. En dan heb je toch weer een onhandige verhaal aan je boord.
Ja. Ja, kijk, het tegeltjeswijsheid van de marketing. Eén impressie maakt nog geen conversie. Dat is natuurlijk wederom waar.
Ja.
Maar ik vind het wel grappig wat je over Sharp zegt. Hè. Dus ook wat hij zegt over bestaande klanten. Het gaat over nieuwe klanten, dat soort dingen. Voor mij staat dat gevoelsmatig ook haaks, zeg maar. Op, zeker voor als je op niet als de allergrootste. Als je inderdaad wat jij zegt, niet voor Nike werkt. Maar voor gewoon een prachtig familiebedrijf. Die moet juist wel op die klant gaan zitten.
Ja, en toch denk ik nog steeds hoor dat mensen als Sharp en Ritson, want die heeft ook werkt ook graag met rijtjes en wat werkt om te groeien. Over staat daar ook op nummer 1, size does matters. Oftewel, grote merken hebben voordeel.
Ja.
Ja, lekker dan als jij als start-up met die sausen, die meneer, weet je wel.
Ja, precies.
Wat moet ik er nou mee met die nummer 1?
Ja.
Die 9 andere variabelen ervoor, die snap ik wel. Maar ja, ik heb beperkte middelen. En toch denk ik nog steeds dat het is zeker geen onzin wat die mannen verkondigen. Maar het alleen maar blijven herhalen, helpt die man met die sausen niet. Helpt de marketeer bij, laat ik zeggen, een organisatie niet van omvang Unilever of Procter. Helpt de marketeer niet. Dus je moet toch een stap verder gaan om uiteindelijk zeg maar die mensen te helpen. En te kijken hoe je dat dan vervolgens implementeert.
Ja, en dat gevaar hè, van dat het in algemene zin is het waar. Maar wat betekent het voor mij? Die benchmark die jullie hebben gelanceerd. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel marketeers naar kijken en denken, ja, dat klopt allemaal. Maar is het dan makkelijk voor jou om het dan weer te vertalen naar een individuele situatie?
Nou ja, dat is het interessante van zo'n benchmark. Want je legt eigenlijk een meetlat. Dus onze opdrachtgevers doen mee.
Ja, oké, zo zit het.
Ja, dus, en daar zit ook dat drieluik in. Van hoe zit het met je context? Dus in hoeverre ben je op de hoogte van, overigens ook een heel interessant resultaat, dat heel veel marketeers geen idee hebben wat hun marktaandeel is.
Nee, precies.
Dus de business KPI's, we hebben gewoon al vastgelegd en blootgelegd dat er ook heel veel marketeers ook geen notie hebben van, daar stond ik even van te kijken. Omzetniveaus, marktaandelen.
Ja.
Laat staan de doelstellingen daarin. De benchmark start bij die context. In hoeverre ben je daarvan op de hoogte? En vervolgens kijken we naar strategie en naar implementatie. Het woordje benchmark zegt het al. Vervolgens kijken we dan met hoe dat in de markt is verdeeld. En straks kunnen we dat ook op categorieniveau zien. Dus dan kunnen we kijken van, in hoeverre, waar zit je outperformen in de categorie of waar. Dus ligt echt nog de kans. We noemen dat ook Go. Dat is dan een product van Mark Stronger. Ja. En Go is eigenlijk, dat vinden we gewoon een leuk woord. We blijven een beetje in die sporthoek metaforen hangen. Maar Go staat ook voor Growth Opportunities. Dus vanuit zeg maar, die benchmark, vanuit de context, kijken we wat er mogelijk is. Maar ook wat er onmogelijk is. Dus we gaan niet alleen maar kijken van, op korte termijn, wat is succes wat je kan behalen. Maar lange termijn, wat is er haalbaar vanuit een bepaalde context? Dus dat is net eventjes een bredere scope.
Ja.
Dan dat je inzoomt op welke middelen heb je nodig om over een jaar zeg maar gegroeid te zijn, meer omzet te hebben of wat dan ook, wat je doelstelling is.
Toch kan ik me wel voorstellen dat verhaal, hè, je hebt net heel betoog opgehouden waarom jouw verhaal heel valide is. Maar als ik ondernemer zou zijn, dan zou ik misschien dat verhaal, dat andere verhalen, wat gaan we doen, misschien wel wat aanlokkelijker vinden dan, ik hoor toch, we nemen even een stapje terug en we kijken hoe het zit. Krijg je dat wel eens terug? Is het moeilijk om te verkopen, met andere woorden?
Nee. Want ik nogmaals, ik denk dat iedereen wel door heeft. We hebben nu al een paar jaar op dit soort congressen erover. Er moet wel iets gebeuren. Weet je, als er bedrijven zijn, organisaties zijn, en je hebt het steeds over ondernemers, ik denk dat die het wel snappen. Maar als marketeers het niet snappen of niet willen snappen, of denken van, nou ja, weet je, ik kan het zelf. Ja, prima. Niks moet. Hè. Ja. Tuurlijk zit er altijd een zelfselectie in bij van bedrijven of marketeers die ons verhaal horen en denken van, hey, ik kan dit gebruiken. Hè, dus maar ja, tuurlijk, er zijn er altijd die het op hun eigen manier doen.
Ja, ja, waarom ik het altijd over ondernemers heb. Ik hoop altijd dat er een soort symbiose is tussen de marketeer en de ondernemer. Nou, en wat ik, daarom zei ik ook in het begin, ik val van mijn kruk wat je nu zegt. Maar het is wel herkenbaar.
Ja, nou ja, goed. Ik denk zelf nogmaals wat marketeers kunnen leren van de ondernemer, is inderdaad die ondernemerszin. En het in een breder perspectief kunnen bekijken.
Ja, die context.
Ja, en vooral toch niet, zeg maar, de lange termijn omzetontwikkeling. Kosten versus opbrengsten. Hè, weet je, dat soort variabelen, dat hoort er wel bij.
Ja.
En dat is er de afgelopen jaren meer en meer uitgeslopen, zeg maar, uit de werkzaamheden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje waar we ons op richten.
Ja, nou, inmiddels is het weer wat rustiger geworden hier op het pleintje. Er zijn weer sessies begonnen.
Ja.
Is toch gezellig hoekje, staan we zo.
Zeker.
Hey, ik heb nog een laatste vraag. Als jij nou al die marketeers, en dat is een onmogelijke vraag, maar één tip zou moeten geven, waar zouden ze nou mee moeten stoppen?
Ja, dat is een hele mooie vraag inderdaad om mee te eindigen. Als ze ergens mee moeten stoppen, is het inderdaad achter die hypes aanlopen. De fear of missing out komt ook nog wel eens voorbij in allerlei discussies en gesprekken en ook op congressen. Het continu elkaar achteraan lopen van, oh Snapchat, weer een nieuw middeltje. Of Clubhouse, of hoe passen we dat toe in onze middelenstrategie? Misschien moeten ze daarmee stoppen. Maar gebruik dan je tijd om je meer te verdiepen in je organisatie. Dus ja, helemaal stoppen ermee. Want nogmaals, ja, het wordt weer snel verkeerd opgevat. Ik denk dat implementatie van strategie nog steeds wel een ongelooflijk belangrijke issue is. Daar wordt nog steeds heel veel geld verbrand. Dus helemaal stoppen, nee. Maar voor een deels wel stoppen om daar heel veel tijd in te steken.
Eigenlijk achteraan rennen. Wat je eigenlijk zegt is
minder
hip en happening en meer als ondernemer opereren.
Maar ik denk dat je het zo wel kan samenvatten. Ja.
Okay.
Ja.
Dank je wel.
Heel graag gedaan.
En jullie bedankt voor het luisteren. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je op Marketing Break, zodat je nooit meer een aflevering mist. Bedankt voor het luisteren.
Ben je ook geïnspireerd door deze Marketing Break? Luister dan volgende maand weer. En abonneer je dan op onze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door SRM en Nima.